Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf.
Ja, maar je ziet dat aan alle kanten. Hè? Dat het populair is om een beetje mee te gaan in de veronderstelling dat het kabinet als een soort dictatoriaal regime over Nederland beschikt en dat de Tweede Kamer buitenspel staat. Maar men maakt zelf geen vuist.
Afhameren met Wouter de Winter.
En daar zijn we weer deze vrijdag met de podcast Afhameren. Het is nu zo, het is wat vroeger dan gebruikelijk. 10:30. We zijn natuurlijk hartstikke druk met allerlei afspraken. Wouter de Winter, we gaan het hebben natuurlijk over het debat dat deze week is geweest. Corona-debat, vaccineren gaan we het over hebben. Natuurlijk Sydney Smeets nog even. Wij namen gisteren een video op.
Ja.
Dat het toch wel tijd was voor Sigrid Kaag om te zeggen wat haar normen waren. En het stond nog niet online. En Smeets...
eigenlijk nieuw filmpje op moeten nemen. Hoewel eigenlijk de voorspelling al
het
in het filmpje
zat. Klopte wel. Ja, ja.
Uiteraard.
Wat moet je dan met zo'n filmpje? Jij appte dat mij van het bericht van D66. Van, ja. Smeets die houdt het voor gezien als Tweede Kamerlid.
Ja.
Kan zo'n filmpje dan nog online staan voor de kijkers en luisteraars thuis?
Ja hoor, want ik kreeg nog wel wat reacties. Omdat we het hadden over het moraalpaard wat ze had beklommen om de ridder uit te hangen. En die zorgde voor enige herkenbaarheid, merkte ik in de reacties.
Daarover zo meteen nog meer. We gaan het ook even... Ja, inderdaad. Ja. Zo meteen ook nog over de formatie. Maar laten we even beginnen met Caroline van der Plas. Ik kan het toch niet laten. Ik vond het zo'n grappige... motie die ze indiende over het een appgroepje.
En zeg niet dat dat niet kan, want we hebben daar een hele mooie tool voor. En die tool die heet WhatsApp. Maak gewoon een appgroep aan, 150 Kamerleden. Typ een berichtje, druk op verzend en we zijn alle 150 in één keer geïnformeerd. Het is 2020, mensen. Maak gebruik van de middelen die er zijn. En daarom dienen wij ook een motie in om die appgroep aan te maken... Zo snel mogelijk. Die motie komt in de tweede termijn. En als het nodig is, dan wil ik de groep wel aanmaken. Ik ben best goed op social media.
Ja, het is wel 2021, maar het initiatief...
Wat ik toch wel weer grappig vind. Ja,
het is 2020,
de
mensen.
De mensen de maat nemen dan zo.
Maar een appgroep voor 150 Kamerleden, zou dat wat zijn?
Nou, het is natuurlijk heel erg lief dat ze dat heeft voorgesteld. We hebben een stukje quote overigens van afgeknipt. Aan het begin zegt ze nog dat... toch niet de bedoeling is dat de Kamerleden in de Telegraaf kunnen lezen... wat de maatregelen zijn die in het Katshuis besproken zijn.
Het is belachelijk dat wij als Kamerleden in de Telegraaf moeten lezen... wat de uitkomst is van een Katshuisoverleg.
Daar zijn we het natuurlijk buitengewoon mee oneens met die stellingname. Maar kijk, wat zij zegt is eigenlijk een soort moderne variant van wat gewoon al bestaat. Namelijk de Kamerbrief. Hè. De Kamerbrief is het communicatiemiddel vanuit het kabinet richting de Tweede Kamer. Om de Kamerleden op de hoogte te brengen van wat er besloten wordt. Dat kan je kan ook die Kamerbrief in de WhatsApp gooien. Maar dan, dat is hetzelfde effect. Dus het klinkt grappig of zo. Ja. Maar het slaat eigenlijk... Niet echt heel erg ergens op. Er is niet een gebrek aan communicatiemiddelen wat het kabinet voorhanden heeft. Nee, het gaat om het feit dat er dingen bekend worden die het kabinet officieel nog niet bekend wil maken.
Ja.
En dat heeft niks te maken met het inlichting van de Kamer, maar het nog in ontwikkeling zijn van besluitvorming. Hoewel je natuurlijk kan afvragen wat er in het Katshuis besproken wordt en wat er uiteindelijk in de MCC, die ministeriële commissie, met ongeveer het hele kabinet erbij wordt besloten om 's avonds dan in zo'n persconferentie te uiten. Daar zit af en toe nog wel een verschil tussen. Hè? Bijvoorbeeld destijds een trauma voor mij persoonlijk was natuurlijk het besluit om de kappers te sluiten in december.
Ja.
Hè, dat was in het Katshuis had men besloten dat de contactberoepen nog open zouden blijven. En toen is er in 24 uur een andere wind gaan waaien. Het zekere voor het onzekere nemen.
Ja.
En toen werden de kappers... ja, die moesten dicht. En ja. Nou ja, dat was dus de voorkennis die geen voorkennis bleek te zijn.
En dat was persoonlijk ook voor jou een trauma. Want toen moest je het zelf doen. En toen zat je bij Jinek. En toen dacht iedereen weer dat je toch naar de kapper was geweest. Hè? Dus dat,
toen kreeg ik woedende reacties van kappers. Die dachten dat ik mij illegaal had laten knippen. Ja. Wat ik tegen mijn tondeuze Philips natuurlijk heb gezegd.
We pakken hier ook nog onze eerste reclame. Hè?
Ja. Ik zei, of Brown. Je pakt het fragment van het trauma erbij. Dat ja. kan natuurlijk ook.
Nou ja, klein leed komt ook gewoon voorbij in deze podcast afhameren, mensen. Het is trouwens wel, we hebben het daar deze week over gehad, ook in de video. Maar het feit dat telkens informatie uitlekt in de media, dat wordt dan groot opgepakt. Dan later wordt het weer gecorrigeerd. Ik bedoel, die ergernis wellicht die erachter zit bij Caroline van der Plas, is wel weer te rechtvaardigen.
Nou ja, kijk, media doen gewoon hun werk. Hè? Ja. Ik heb het volgens mij ook al vaker hier gezegd, maar ook op andere plekken. Het idee van lekken doet iets veronderstellen dat wij mensen in regenjassen in parkeergarages tegenkomen die ons even dingen toestoppen. En nu gebeurt het inderdaad wel eens dat je ineens iets in je mailbox vindt waarvan je denkt, hey, interessant. Maar mijn ervaring is dat de nieuwsvoorziening over bijvoorbeeld de katshuismaatregelen die wij op de site en in de krant kunnen afdrukken, niet voortkomt omdat mensen ons gaan bellen en zeggen, moet je eens luisteren? Nee. Wij hebben een indrukwekkend netwerk. Dat benaderen wij. En dan krijgen wij soms dingen los die men eigenlijk niet wil zeggen. Soms spreekt iemand zich ook wel eens gewoon.
Maar er wordt natuurlijk ook vaak gezegd van het wordt even gedropt. Hè? En de Telegraaf is dan natuurlijk een groot medium. Mm-hmm. Even kijken hoe het landt in de samenleving. Ja. En dan uiteindelijk dat besluiten of alsnog iets anders. Dat is natuurlijk vaak wat je hoort vanuit de samenleving.
Maar dat is mogelijk. Ik weet niet of dat op die katshuismaatregelen nou echt slaat. Maar wel, door zoiets is inderdaad wel mogelijk om even de tenen in het badwater te steken. Ja. Om te kijken hoe iets ontvangen wordt. We zagen bij de afgelopen katshuissessie dat de woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst zelf tegen media ook on the record vertelde dat het katshuisberaad had opgeleverd dat er niet per 21 april versoepeld zou worden. Dat werd in het debat van de week ook aangevoerd. Van kijk eens hoe wij, ik geloof dat de minister-president zelfs nog zei dat hij onmiddellijk had besloten dat daarover een mededeling op die zondagavond de deur uit moest gaan. Maar het overleg waar dat uitlekte, die 21 april, die datum, dat was al op dinsdag gebeurd. He, dus daar zaten dagen tussen waarin niemand van het kabinet de behoefte had om iets onmiddellijk te corrigeren. Nee. Dus die verdediging klopte ook niet helemaal van Rutte. Want dat wekte de indruk dat zij wel degelijk ook actief hebben meegeholpen om wellicht een dode mus waar mensen mee blij dreigen te gemaakt te worden om die tegen te spreken. Nee, het is pas toen men er uiteindelijk in het katshuis voor over had, hebben ze besloten van oké, we kunnen het niet doen. En vervolgens is daar een mededeling over gedaan. Maar doorgaans worden er geen mededelingen gedaan over het katshuis in officiële zin. En moet je gewoon proberen om als journalist een aantal mensen te bellen die kennis hebben van wat daar binnen besproken is. En dan probeer je dat naar buiten te rijden. Ook omdat dat is ook gewoon als journalist, het is gewoon ons werk. Hè? Wij willen graag informatie naar buiten brengen. Op het moment dat het eigenlijk nog niet de bedoeling is. Omdat ook ten principale ik vind dat als jij in het katshuis allemaal met de zogenaamde benen op tafel sessies. En informele strakke spijkerbroeken en polo's daar gaat aanschrijven.
Daar vind je wat van?
Ja, dan denk ik. Dat, bedoel,
van die spijkerbroek bedoel het, ik dan?
Het gaat hier wel om besluiten die een enorme impact hebben op het welzijn ook van de Nederlanders en hun gezondheid. Daar worden geen notulen gemaakt. Hebben we het ook al vaak over gehad. Heb ik vaak in mijn columns ook opgeschreven. En dat zijn we maar een beetje normaal gaan vinden. Mm-hmm. Hè? Dus dat zulke ingrijpende besluiten achter de schermen plaatsvinden in informele setting. Ja. Die dan worden afgekaart op zo'n ministeriële commissie op dinsdag voor de persconferentie. Maar ja, ik vind dat principieel gewoon niet goed. En daardoor schaam ik me ook totaal niet voor dat ik bij een krant werk die bij tijds de mensen informeert over wat zij liever niet naar buiten willen hebben.
Ja, even voor de verstrooiing, hè? Want jij schetste van, nou, het is echt niet zo dat ze met een regenjas ergens in een parkeergarage staan. Maar je hebt toch wel, als jij later groot oud bent en terugblikt op je carrière, er zijn toch wel van dat soort momenten geweest of zo? Dat je ergens dubieuze plaatsen, dubieuze personen.
Nee, maar dat zei ik ook. Ik bedoel, het komt wel eens voor dat je iets in je mailbox aantreft. Ik heb ook wel eens Ik heb een keer in de cafetaria van de HEMA afgesproken voor geheime informatie. Omdat we dachten, nou, daar komen
weer reclame, Wouter. Het is een
reclame.
Het was de HEMA, ja.
Ik kan toch niet naar de HEMA nu, geloof ik, toch? Dus
nee, precies.
Ik liep gisteren toevallig langs een filiaal. Er stond zo'n balie aan de voorkant dat je iets kon ophalen. Dus volgens mij kan je niet naar binnen. Nee. We dachten, in het Haagse hebben natuurlijk de muren oren en heeft niemand zijn ogen in zijn zak, als het goed is. Dus we dachten, we moeten naar een plek gaan waar we zeker weten niemand tegenkomen die ons herkent. En toen zijn we naar de HEMA-cafetaria geweest bij de Grote Markt in de buurt. Daar komen we dus nu nooit meer, dat snap je. Maar ja, dat gebeurt wel eens. Maar dat zijn nou inderdaad de romantische opa verteld verhalen.
Ja.
Doorgaans is het gewoon bouwen op een netwerk wat je hebt. En daar heb ik erg mijn best voor gedaan. En mijn collega's ook de afgelopen jaren om dat op te bouwen en te onderhouden. En dan kan je af en toe ook van oogsten. Ja, dat is ons werk, gelukkig.
En hoe zo'n appgroep er dan uit zou zien met 150 Kamerleden. En als er iemand boos is, zo, dat laten we nu doorgaan naar de inhoud.
De veronderstelling dat er uit zo'n appgroep nooit gelekt zal worden, vind ik ook wel heel grappig.
Nee.
Dan wil je toch wel de fitties ook zien tussen de verschillende Kamerleden die misschien elkaar, net als in een enige appgroep gebeurt, de maat gaan nemen.
En we hebben natuurlijk bij Sydney Smeets ook gezien dat communicatie via social media zomaar op straat kan komen te
ook
liggen.
Dat, ja. Ja, exact. Jij maakt een brug. Heel subtiel. Ja. Ik benoem hem alleen eventjes.
Nou dan gaan we daar meteen over door. Mensen, dan komen we zo terug op het debat over corona. Sigrid Kaag, wij deden de oproep van, nou, het is tijd voor Sigrid Kaag, de partijleider, om duidelijk te maken wat haar normen was. Daar zei ze bij Nieuwsuur gisteren het volgende over.
Het was een nare dag, een moeilijke dag. Het besluit was onvermijdelijk. Ik denk dat ik meer geschrokken ben. Van de mogelijke risico's, de kwetsbaarheden. Dan kan het over meisjes gaan of jongens in dit geval in een puberteit. En als er een mogelijk risico is op machtsmisbruik of status, dat een disproportionele invloed kan hebben in het aangaan van een mogelijk seksueel contact, dat baart mij zorgen als mens, als politiek leider, maar ook als moeder. Wij zijn geen FBI, we zijn niet de politie en ook niet het Openbaar Ministerie. Ik kan u wel zeggen, er worden verdergaande gesprekken gevoerd. Maar ik denk dat geen enkele partij vraagt naar direct messaging van seksueel getinte boodschappen bijvoorbeeld.
Wat vind je van hoe Kaag zich nu presenteert in de media?
Nou ja, het was inderdaad onvermijdelijk geworden. Dat ben ik zeker met haar eens. Maar die onvermijdelijkheid die diende zich pas aan op het moment dat er door die jonge mannen op sociale media ruchtbaarheid gegeven was aan hun ervaringen. En dat is vervolgens opgepikt door de media. Toen is het balletje gaan rollen. En toen werd er eigenlijk door de mediastorm een onvermijdelijkheid gecreëerd. Ja. Maar 31 maart is er al bij D66 een melding binnengekomen dat dit mogelijk zou plaatsvinden. Toen heeft er een indringend gesprek plaatsgevonden tussen partijvoorzitter Spierings, Sigrid Kaag en Sydney Smeets, het Kamerlid dat nu is opgestapt. En na dat indringende gesprek is er kennelijk niks gebeurd. Dat hoor je ook vanuit de hoek van de mensen die dit nu hebben aangekaart op sociale media. Dat het leek alsof er verder geen actie op werd ondernomen. Mm-hmm. Dus de onvermijdelijkheid daarvan lag niet in het feit dat het gebeurd was of dat er geruchten waren. Nee, de onvermijdelijkheid van zijn afscheid ligt in het feit dat er commotie in media is ontstaan. Men betreurt de ophef in zo'n geval.
Ja.
En daar zit, kijk, ik snap ook wel dat als een Kamerlid tegen jou zegt, ik heb niks geks gedaan en ik ben altijd binnen de wet gebleven. Dan,
dat was natuurlijk de reactie van Sydney Smeets in eerste instantie.
Precies, en die heeft hij misschien ook in dat indringende gesprek wel betoogd. Dan zou je ook wel een belletje bij je kunnen gaan rinkelen van waarom zegt iemand zo duidelijk dat hij binnen de wet gebleven is. Maar goed, mm-hmm. Dat even terzijde. Maar waar het mij dus om gaat is dat de onvermijdelijkheid ervan pas komt omdat er commotie over ontstaat. En zij geeft dus aan ook in de verdediging van wij zijn geen FBI en wij kunnen het allemaal niet onderzoeken. Maar hier wreekt zich dat mevrouw Kaag natuurlijk haar campagne heeft opgehangen aan nieuw leiderschap. Ja. En als we nou zien wat er gewoon in één maand is gebeurd, hè, gewoon een maand sinds de verkiezingen, aan blunders en uitglijders en verkenningschaos, beloftes over coronamaatregelen die versoepeld zouden worden. En nu dit weer, dat je wel denkt van ja, jij staat wel erg in het zonnetje omdat jij zulke grote woorden hebt gebruikt als het gaat om het nieuwe leiderschap.
Ja.
Mensen die nieuw leiderschap beloven, daar zou je van hopen dat daar vooral goede dingen uitkomen of zich tentoonspreiden. En we zien de afgelopen maand bij geen partij zoveel blunders en zoveel uitgeleiders als bij D66. Ja.
Ik zit even te denken, als je het over die blunders en uitgeleiders hebt. Hè, over Ollongren bijvoorbeeld. Nou ja, dat ligt in eerste instantie natuurlijk bij Ollongren zelf.
Het was in eerste instantie ligt het bij D66 en bij Kaag. Want die wilde een tweede verkenner. Ja. Ja. Daar is het mee begonnen. Ja. Als je het helemaal aftelt. Als de tweede verkenner niet was geweest. Dan was de formatie misschien nu alweer 3 weken verder geweest. Hadden we allemaal niet geweten over Pieter Omtzigt en functie elders. Daar zijn we achteraf gezien natuurlijk wel blij mee. Want dat zegt wel wat over wat er achter de schermen gebeurde. Maar daar is het mee begonnen. En dat moeten we niet vergeten. En zo is er een hele reeks van zaken. Die opvalt sinds het nieuwe leiderschap zijn intrede heeft gedaan. En dan zie je in die reactie die zij geeft nu voor de camera, waar je net het geluidsfragment van liet horen, maar ook in de schriftelijke reactie dat zij aandacht vroeg voor de positie van kwetsbare LHBTI'ers, jonge mensen, in Nederland. Dan denk ik, ja, dank je de koekoek. Ja. In Nederland, het gebeurde bij D66. Ja. En je hoorde het in de reactie van haar net ook weer, dat zij zegt, ja, we zijn geen FBI en we kunnen niet anders. Maar daarmee neemt ze wel weer een loopje van, het is wel onder haar verantwoordelijkheid gebeurd. En ze is wel heel erg van het wegduwen.
Ik pak hem nog heel even vanaf de andere kant. Als je het hebt ook over Sydney Smeets. Waar wij denk ik als journalisten ook wel mee worstelen als zoiets naar buiten komt, is je beseft als je dit publiceert, als je dan heeft dat natuurlijk een enorme impact voor Smeets. Dan betekent het einde Kamerlidmaatschap potentieel. Nou, dat is ook gebleken. Mm-hmm. Dus als een eerste melding komt, dat je dan zegt als journalist, maar misschien ook als partijleider of als partijvoorzitter, van ja, even pas op de plaats. Even kijken wat er precies aan de hand is voordat we een streep er doorheen zetten. Is natuurlijk niet heel raar, wellicht.
Nee, maar dan geeft het geen pas om, vind ik, om dan te zeggen, ja, het is onvermijdelijk geworden. Want die onvermijdelijkheid, die kwam voort uit het feit dat de commotie over ontstond. Niet over het feit dat het gebeurd was of dat D66... voor zover wij kunnen nagaan, vanaf die 31 maart echt de best heeft gedaan om uit te vinden wat er dan precies is gebeurd. Daar heb ik op dit moment in ieder geval geen bewijs van gezien en haar ook niet over iets horen verklaren.
Nee, dus gek genoeg zou nieuw leiderschap ook kunnen betekenen dat je zegt van ja, het is allemaal een extreem pijnlijke situatie, maar we willen eerst volledige duidelijkheid voordat we een vervolgstap nemen. Dat de ophef niet leidend is. Precies. In het besluit dat je neemt.
Precies, want daar lijkt het nu wel een beetje op. Maar dat is op zich natuurlijk heel haags. Hè? Men betreurt vaker ophef voor dingen die misgaan. En ik geef het je ook. Bedoel, ik zeg niet dat het makkelijk is. Hè? Het is anders krijgen we allemaal van die D66-stemmers die dan denken, ja, ze zijn alleen maar op Kaag aan het inhakken. Zij is nu vertegenwoordigt de tweede partij van het land. Ambieert ook een plek in het kabinet. En ja, dan gaat ook de verantwoordelijkheid en de hooggespannen verwachtingen die zij zelf heeft gewekt met het beloof van nieuwe leiderschap, kan dan als een boemerang terugkomen. Ja. Maar dat er een reeks aan missers plaatsvindt. Maar het is natuurlijk ook wel ingewikkeld om zeker. Kijk, ik denk oprecht niet dat Kaag dacht, goh, laten we iemand die dergelijke dingen gedaan heeft uitnodigen om op plek 18 van de kandidatenlijst te komen. Dus zij wordt als leider geconfronteerd met dingen waar zij zelf misschien beter had moeten opletten, misschien dat moeten doorvragen. Ik weet niet of zij gesprekken heeft gehad met al die Kamerleden. Daar hadden we het een paar weken geleden volgens mij ook over bij GroenLinks, dat Jesse Klaver overvallen was door het verleden van nummer 9. En dat ik ook met mensen sprak, andere partijleiders, voormalig partijleiders van andere partijen, die dat heel raar vonden, omdat ze zeiden, je hebt met de belangrijkste, met de top 10, top 15, top 20, heb je ook puur 1-op-1 gesprekken of met iemand anders erbij om aan elkaar te wennen, om te proeven of er nog dingen zijn die je moet weten waar de partij mee in problemen kan worden gebracht. Of dat gebeurd is, ik vermoed van niet. Misschien is nummer 18 te ver weg van de nummer 1 positie. Maar er zijn in ieder geval sindsdien een aantal indringende gesprekken zijn er geweest. En ja, of je er nou veel aan kan doen of niet, je bent er wel voor verantwoordelijk. Ja. Hè? Dat is nou ook iets wat men Mark Rutte, de huidige premier van Nederland, verwijt. Hij heeft ook niet persoonlijk toeslagouders naar de knoppen geholpen. Of Groningen of wat dan ook. Maar hij wordt er wel op aangekeken en afgerekend. Ja. En datzelfde zie je nu ook bij de vrouw gebeuren die het nieuwe leiderschap had beloofd. Maar nu ziet dat de realiteit misschien een wat pittiger is.
Ja,
dan...
weerbarstiger in ieder geval. Laten we het over het coronadebat hebben. Natuurlijk veel ophef over het bijna een miljard wat vrijgemaakt worden om massaal testlocaties open te gooien. Daar zei Hugo de Jonge in het debat het volgende over.
Je hoort nou eindeloos verhalen van ik heb het zo gemist. Eindelijk weer een dagje erop uit. Het was fantastisch. Blije gewone mensen die na maanden binnen zitten. Weer hele gewone doorsnee attracties bezoeken als de Keukenhof, dus niet het casino. Of Oude Hans Dierenpark, dus niet het casino. Of attractiepark Hellendoorn, dus niet het casino. Maar gewoon hele gewone leuke dingen voor hele gewone leuke mensen.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe jij hier naar kijkt. De Kamer wilde natuurlijk heel graag locaties waar mensen weer naar buiten konden. Weer of naar de Keukenhof, mensen weer konden leven. Nou, een enorm bedrag wat wordt vrijgemaakt. Niet goed aanbesteed, wordt nu gezegd door veel Kamerleden. En forse kritiek.
Ja, en ik moet je zeggen dat het quote wat je liet horen met niet het casino. Dat kwam omdat de linkse oppositie, dus SP en PvdA, heel erg aan het hameren waren op casino. Ja. Omdat er een aantal locaties, theaters, dierentuinen en ook inderdaad het casino nu in pilotfase heel beperkt 1 of 2 of 3 dagen open mogen om te kijken of dat met testen voor toegang of dat veilig kan. En dan is het frame van de linkse oppositie van waarom gaat het geld niet naar de zorgbonus? Ja, dat is vanuit hun achtergrond een heel logische verdediging of misschien een aanval eigenlijk op het kabinetsbeleid. Aan de andere kant, ja, het is, en daarom zegt Hugo de Jonge ook heel duidelijk, u versmalt het de kwestie. Hè? Het gaat om veel meer locaties, voor ieder wat wil, zullen we maar zeggen. SP en PvdA veronderstellen ook dat hun achterban kennelijk niet naar het casino gaat, maar dat het iets is voor mensen die een paar miljoen op de bank hebben staan. En daarna, dus het klinkt heel lekker. De werkelijkheid is misschien ook weer wat anders. Maar het is voor het kabinet natuurlijk wel een bijna onmogelijke opgave om ook dit goed te doen. Want ze hebben maandenlang te horen gekregen dat er meer moet worden getest. Dat er meer vrijheid moet komen voor mensen. En dat het kabinet werd eigenlijk ook aangespoord door de Kamer om dingen voor te bereiden, in gang te zetten. Te proberen om te zorgen dat het normale leven eigenlijk zo snel mogelijk weer terug kan keren. En daar horen ook experimenten bij van locaties waar mensen elkaar tegenkomen, tegen het lijf kunnen lopen, bij elkaar zijn of wat dan ook. En dat doe je dan ook nooit goed. En dan wordt er ook een bedrag aangehangen van 925 miljoen. En dat heeft ze ook een beetje een eigen leven gaan leiden. Want dat is niet 925 miljoen wat ergens naartoe wordt geschoven, zegt veel plezier ermee. Maar dat wordt voortdurend, moet daar terugkoppeling en verantwoording aan worden afgelegd aan het ministerie, aan de verschillende ministers die dan verantwoordelijk zijn voor dat hele
Maar heeft de Kamer daar goed inzage over? Want het gaat over de Stichting Open Nederland, hè? Ja. Misschien met één specifieke sneltestaanbieder. Dus de vrees misschien vanuit de Kamer is van dan krijg je geen eerlijke open competitie, zeg maar.
Nou ja, Hugo de Jonge zei daarvan dat dit op zo'n beperkte schaal plaatsvindt dat een aanbesteding die je normaal met overheidsgeld moet navolgen op dit moment nog niet nodig is. Maar hij gaf wel aan van als we dit op grotere schaal gaan doen, dan komt er wel een aanbesteding. En dan wordt, omdat het om zoveel geld gaat, natuurlijk weggezet en verkend of dat kan. Nou, zijn allemaal mensen het ook niet mee eens. Kan allemaal. Het is alleen niet de Kamer die van tevoren heeft gezegd, wilt u alsjeblieft maar 2 miljoen vrijmaken voor die pilots. Ik weet niet of het totaalbedrag van 925 miljoen on top of mind was destijds toen men het in al die coronadebat op dit soort dingen aandrong. Maar goed, de Kamer had natuurlijk ook een streep doorheen kunnen zetten en onmiddellijk kunnen besluiten gisteren om het af te schaffen. Dat hebben ze ook niet gedaan.
Nee.
En dan zie je eigenlijk de vind ik toch wel een beetje de hypocrisie van veel Kamerleden zich tentoonspreiden. Dat er voortdurend veel verontwaardiging wordt geuit over de koers die het kabinet vaart. Ik schrijf zelf ook in mijn column met enige regelmaat uitgeleiders die het kabinet begaat. Alleen de Tweede Kamer is ervoor, voor als zij vinden dat iets niet goed gaat, om de boel te corrigeren.
Ja.
En dat zie je gewoon niet gebeuren. Al een jaar lang niet sinds die coronacrisis. Het is nog nooit gebeurd dat het kabinet een koers vaart op dit coronabeleid. En dat er door de Tweede Kamer in meerderheid wordt gezegd, stop er maar mee, we gaan het anders doen.
Ja, wel aanvullingen. Dat zie je wel gebeuren.
Maar allemaal in de marge. Ja. En we hebben het volgens mij ook al een paar keer gehad over het CDA en Pieter Heerma, die elke keer maar over die terrassen begon. En dat toch raar was dat mensen op het muurtje naast de horecagelegenheid waar ze iets hadden afgehaald gingen zitten om iets op te eten, terwijl het terras ongebruikt ernaast stond. En hoe dat met elkaar eigenlijk in tegenspraak lijkt. Maar ook het CDA, notabene regeringspartij, notabene de partij van minister Hoekstra en van Hugo de Jonge, die hebben dat nooit afgedwongen in de Kamer om het kabinet een andere kant op te sturen. En daardoor vind ik het ook wel erg goedkoop om daar veel amok over te maken elke keer. En uiteraard aan het einde van de rit verandert er eigenlijk niet zoveel. Nee. Of eigenlijk niks.
Nee, want het grote punt wat nu natuurlijk speelt met de formatie, komen ze ook nog over te spreken, is macht tegen macht. De Tweede Kamer moet echt ook die functie krijgen om kritisch naar besluitvorming te kijken. Maar je ziet dus wat je eigenlijk zegt in het coronabeleid, dat er misschien wel geblaft wordt, maar niet daadwerkelijk gebeten. En als Wilders bijvoorbeeld dingen voorstelt die daadwerkelijk het beleid kunnen beïnvloeden, dan krijgt hij daar geen meerderheid voor.
Ja, maar je ziet dat aan alle kanten, hè? Dat het populair is om een beetje mee te gaan in die... In de veronderstelling dat het kabinet als een soort dictatoriaal regime over Nederland beschikt en dat de Tweede Kamer buitenspel staat. Maar men maakt zelf geen vuisten. Nee. Ik neem even een stapje terug naar vorige week toen er een nieuwe voorzitter is aangesteld. Dat is iemand waarvan je zeker weet dat haar partij, mevrouw Bergkamp van D66, in het kabinet komt. Dus dan heb je mooie woorden over tegenmacht, maar vervolgens zet je er iemand neer waarvan je zeker weet dat de lijntjes heel kort zijn. De eerste vraag die zij het vragenuurtje doorliet gaan van haar voorzitterschap was een vraag aan een Kamerlid van D66. Nu kan je zeggen toeval.
Ja.
Je kan ook de volgorde misschien veranderen. Maar het zijn van die dingen dat je denkt, ja, als jij het echt serieus meent met een tegenmacht,
dan
kan
had
het...
je Martin Bosma als Kamervoorzitter moeten kiezen.
Ja, of Khadija Ariep. Maar, en daar is ook een voorstel wel voor geweest van in principe altijd iemand van de oppositie aanstellen als Kamervoorzitter. Alleen ja, je weet niet altijd wie er in de oppositie terechtkomt op het moment dat je Kamervoorzitter kiest. Die Kamervoorzitter kies je 1 of 2 weken na de verkiezingen. En dat is dan is de formatie nog niet klaar. Maar in dit geval wisten we zo duidelijk dat het D66, omdat ze de tweede partij zijn, in het kabinet terecht zouden komen. Dus je ziet dat de praktijk en de mooie woorden van tegenmacht en we gaan ons krachtiger tegen het kabinet opstellen en het scherper controleren op allerlei vlakken als het pragmatisme om de hoek komt kijken, dat al heel snel voorrang krijgt.
Als we het hebben over het vaccineren, want enerzijds gaat het inderdaad over die testlocaties. Er is eigenlijk, gaat er geen dag voorbij of er is wel ophef over het vaccineren. Dat komt natuurlijk deels ook doordat er natuurlijk weer rondom AstraZeneca, nu Janssen, Johnson Johnson commotie is over de veiligheid daarvan. Wat kun je dat Hugo de Jonge, als jij dat beschouwt, heb je dan een specifiek punt waarvan je zegt, en dit is iets waarin het kabinet, waarin het ministerie van VWS echt steken laat vallen? Dat is een moeilijke vraag misschien.
Nou ja,
want ze zeggen we lopen in de pas, hè? Dat is natuurlijk een beetje het mantra van de Jonge.
Nu weer wel, maar 2 weken geleden natuurlijk niet. En dat schreef ik ook in mijn column dinsdag. Er was vorige week vrijdag een rondleiding van Hugo de Jonge in Os. Hè? Bedrijf dat die vaccins dan beheert. En dat hij spottend zei van, nou, er lag toch 1 miljoen op de plank en ik zie er niks van, weet je. Maar ja, dat was een week daarvoor, toen er geen rondleiding van de minister was. En toen ook het ministerie wel schoorvoetend moest toegeven dat dingen gewoon even niet lekker gingen. En dat zie je dus wel vaker. En als het gaat om, noem eens 1 ding. Ik vind toch de bravoure door de minister vooral wordt geuit. Minister De Jonge. Van eentje dat het eigenlijk altijd lijkt alsof als er dingen misgaan dat niet klopt of zo. Dat een onjuist verwijt is. En dan zie je later ineens dat er toch wel zo was. En dan moet hij dat met enige regelmaat ook schoorvoetend toegeven, hè? Neem maar even het begin van de vaccinstrategie in herinnering.
Ja.
Toen in december gezegd werd, we doen geen wedstrijdje. Want het maakt niet uit dat we niet als eerste zijn. We kunnen prima ergens half januari beginnen. Terwijl in Groot-Brittannië al de eerste vaccins in de armen gingen. Nou, kijk eens waar die nu staan. En kijk eens waar wij staan. En Dat komt uiteindelijk dat wij zo achterlopen door het feit dat we ook veel te weinig vaccins krijgen. Dat wordt de minister heel erg aangerekend.
Daarvan wordt gezegd dat is natuurlijk een Europese
zaak. Precies, dus dat vind ik nou juist weer het minst grote verwijt. Maar het ontkennen van de problemen, het ontkennen van de onrust, van de woede ook die er is. Het onbegrip wat er ontstaat over dubbele signalen en inderdaad ook... Hij doet het uit belang van de volksgezondheid dat hij prikpauzes inlast. En nu voor een bepaalde generatie, hè, 160, dat AstraZeneca vaccineren verbiedt. Maar je moet niet gaar opkijken dat mensen daarop gaan reageren. En daardoor het vertrouwen verliezen. En het ontkennen van dat mensen eigenlijk een hele menselijke reactie hebben op wat er allemaal misgaat. Ja, dat vind ik nogal onverstandig.
Ja, er was ook één moment wat mij ook wel opviel. Tenminste, een moment. Er stond een interview met Hugo de Jonge en geloof ik Jaap van Dissel in het AD. Daar werd het al even aangestipt, dat Wappie-verhaal. In het debat zei hij toen ook een keer van ja, hij zoekt heel erg de confrontatie met Wybren van Haga daar ook in. Hè, en zet dat dan ook echt weg van nou, die Wappies zijn gevaarlijk voor de volksgezondheid. Toen moest ik zelf denken van ja, Forum heeft natuurlijk wel 8 zetels. Mm-hmm. En er is best een groot gedeelte van de samenleving dat zich echt heel erg veel zorgen maakt. Mm-hmm. Over moet ik nou überhaupt dat vaccin wel nemen of niet? Want als jij een vrouw bent van 45 en je bent gewoon een gemiddelde Nederlander. En je hoort die berichten in de media van trombose bij vrouwen onder de 60. Dan zijn die zorgen natuurlijk best gerechtvaardigd.
Zeker.
En als je dan een minister hebt die zegt van... Ja, gaat u maar rustig slapen. Het is allemaal zo erg niet. Of we maken het goede besluit hierin. Of u bent als Wappie een gevaar voor de volksgezondheid.
Nou ja, hier je zag die confrontatie toen tussen Hugo de Jonge en Wybren van Haga. Je moet als minister, maar ook eigenlijk als niet eens alleen minister, maar ook als concurrerend politicus, altijd heel erg oppassen dat je, als je een hekel hebt of het oneens bent met een Kamerlid, met een vertegenwoordiger van een politieke partij, niet automatisch ook al die mensen die op hem of die partij stemmen, over één kam scheert.
Want die zet je feitelijk weg.
Ja, en je moet, en dat is een heel moeilijk, en in emotie lukt dat ook niet altijd. En ik denk ook dat het de minister van Volksgezondheid ook wel past dat als hij vindt dat er gevaarlijke informatie verspreid wordt, want zo zat hij erin, dat het virus allemaal niet zo'n gevaar was voor de gezondheid van mensen, dat je daar ook weerwoord tegen biedt. Daar is hij minister van Volksgezondheid voor. Hij gaat om het beheren daarvan. Alleen je moet wel oppassen dat er niet een soort sfeer ontstaat waardoor het meer een gevecht van jijbakken wordt en onderlinge persoonlijke verwijten. En dat je voorbij gaat aan de, inderdaad in dit geval, de reden waarom ik denk dat Forum 8 zetels heeft gekregen. En waarom ook Wybren van Haga zo ontzettend veel voorkeurstemmen heeft gekregen. En want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die op Forum hebben gestemd die bewust dus niet op Thierry Baudet hebben gestemd. Ja. Ik denk ook naar alles wat daar gebeurd is met appjes en wat dan ook. Maar wel vonden dat het nodig was dat er in de Tweede Kamer een partij of een Kamerlid is dat zich heel nadrukkelijk op een andere manier opstelt over het coronabeleid dan de meeste andere partijen. Dan kan je het vervolgens mee eens zijn of niet. Maar dat zijn niet allemaal mensen die met aluminium hoedjes naar de vrijheidskaravanen trokken. Maar ook gewoon dachten van ja, ik ben ondernemer, mijn tent gaat failliet. Ja. En er moet eens een keer wat gebeuren daar in Den Haag. En die mensen zijn volgens mij best voor reden vatbaar. Maar als je die kwalificeert als totale gekken en medeplichtig aan de verspreiding van het virus, ja, dan wordt dat natuurlijk heel ingewikkeld. Dus dat is altijd gevaarlijk, ook zeker voor een minister, omdat hij toch een extra verantwoordelijkheid draagt om te zorgen dat hij niet over die grens gaat.
Ja, nog één punt daarover voordat we naar de formatie gaan, want we gaan weer hard de bonusminuten in. Zie je dat ook niet terug in de communicatielijn van Hugo de Jonge de hele tijd naar die Kamer? Is dat... hij wordt natuurlijk door het RIVM en het kabinet wordt door het RIVM bijgepraat. Hij wordt natuurlijk ook bijgepraat door de GGD's, hoe het allemaal loopt met het prikken. Dat zeg maar de werkelijkheid, de waarheid is voor het ministerie. Dat wordt aan de Kamer medegedeeld. Mm-hmm. En de twijfels worden wat dat betreft een beetje weggeduwd. Van ja, want het RIVM en de GGD, die zullen het wel goed weten. Is dat niet een beetje wat er boven de markt was? Ook met... Sorry, ik ga nog één keer door, maar als het ging over die veiligheid of die privacy vanuit de GGD's, werd er in eerste instantie ook, ja god, hè, er is altijd wel iemand die misschien, wat zei hij nou daarover ook weer, daar is geen kruid tegen gewassen, iets van in die trant?
Er is een combinatie van dingen gaande. Het is denk ik ook het bagatelliseren van misstanden en problemen waar regelmatig dingen over opduiken met inderdaad privégegevens van mensen die uitlekken. En dat dat dan maar een beetje wordt weggemoffeld of dat mensen zeggen van het valt allemaal wel mee. He, dat is één ding. Ik denk dat en dan blijkt vervolgens de realiteit toch wel... Ja,
en dan moet je met de billen bloot.
Ja, en dat is natuurlijk pijnlijk. Dus je hebt dat gedeelte. Wat ook een rol speelt, denk ik, is dat het kabinet er onvoldoende in slaagt. En dat hoort ook een beetje bij de structuur van ons staatsbestel. Dat de minister verantwoordelijk is ook voor de communicatie onder Wekkert in beeld. Hè? Dus je ziet de minister, de jongen in dit geval, voortdurend alles over het hele onderwerp. Met enkele keer dat Rutte nog wat zegt of Van Ark. Maar hij gaat eigenlijk ongeveer alles over. Hij is daar de spokesperson voor.
Rutte verwees ook naar hem gisteren in het debat.
En dat daar tegenover natuurlijk een heleboel informatie staat. Die ook in die organisatie bij VWS en bij het RIVM wel bekend is. En die eigenlijk als die breder bekend zou worden gemaakt in de media. Dat mensen gelijk een tegengeluid of een ander geluid of misschien wel de feiten op geserveerd krijgen, dat mensen ook geneigd zijn om te denken, oh, ik wist niet dat het zo zat.
Ja.
He, er is bijvoorbeeld over vaccinaties een beeld ontstaan dat er niet snel genoeg geprikt wordt en dat een soort luiheid is dat om 5 uur de priklocatie dicht gaat en dat iedereen tot de volgende dag moet wachten. Was het maar waar? Er komt gewoon te weinig vaccins komen er binnen. Dat is de reden waarom wij voor een belangrijk deel achterlopen. Natuurlijk zijn er strubbelingen geweest van AstraZeneca. En dat het met de onveiligheid en de prikpauze. En dat heeft ook weer zijn weerslag gehad. Maar als het gaat om Pfizer en Moderna. Ja, dat gaat gewoon door. Alleen op een gegeven moment is inderdaad die koelkast leeg. En dan is het weer een week. Moet je weer het eind van de week en begin van de week wachten. Tot je weer nieuwe ladingen krijgt. Als je dat uitlegt aan mensen. Denk ik dat je best wel wat kan winnen aan draagvlak. Je ziet dat ook wel gebeuren, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Er is elke keer voor zo'n groot coronadebat en na die persconferentie komt er eerst een brief van, ik geloof dat hij dit keer 91 of 93 pagina's, waarin alle feiten en eigenlijk alle potentiële vragen van Kamerleden beantwoord moeten worden. Daarbij komt die briefing van Jaap van Dissel en consorten en het hoofd prikken en... Nou, hoofdbedden, het ligt een beetje aan wat de smaak van de week is die week. En dan zitten zij urenlang op die Kamerleden in te praten en te vertellen, kijk, dit zijn de grafieken, dit zijn de feiten, dit is de waarschijnlijke stijging van het aantal besmettingen en de IC-capaciteit. En dan zijn die Kamerleden ook zo murf gebeukt geraakt met feiten en werkelijkheden die zich inderdaad niet even in een Twitterbericht van 140 tekens lieten vatten, dat je ziet dat de toonhoogte ook een stuk meer daalt. En je zou moeten denken, ook als kabinet denk ik, naar de toekomst toe. Voor een volgende pandemie of een andere crisissituatie. Dat je moet kijken, zijn er mensen die een verantwoordelijkheid dragen in de Rijksoverheid. Die verstand van zaken hebben. En die ook die boodschap ook kunnen uitleggen aan mensen. Het communiceren is denk ik een heel belangrijk... een belangrijk punt van aandacht. Ja, dat klinkt ook zo ambtelijk, maar...
Ja, het valt allemaal bij Hugo, de jongen. Ja,
volgens mij gaat daar zoveel mis met die communicatie, waardoor als je daar de tijd voor nam en niet alleen maar elke dag zat te luisteren naar wat Diederik Gommers van de wereld vindt.
Nee.
Want dat is een beetje waar we zijn beland, langzamerhand. Maar mensen die echt ook die op de hoogte zijn van de brede afweging en de feiten... Gommers gaat over de IC-bedden, maar die weet echt niet over vaccins en vaccinatiestrategieën, daar zijn we andere mensen deskundig over. En ik denk dat als je daar even heel goed over gaat nadenken, ook richting de toekomst, dan valt daar enorm veel winst te behalen. Ja. Ze zijn nu al bezig trouwens, achter de schermen, om te kijken of ze die persconferentie op een andere manier kunnen doen. Omdat je ziet dat die kijkcijfers dalen. 1 miljoen minder deze week dan de vorige keer dat er een persconferentie was. En zijn ze dus bij de Rijksoverheid nu aan het nadenken van hoe kunnen we dat belangrijke moment op een andere manier inrichten, dat er weer mensen gaan kijken en ze die boodschappen ook ontvankelijk voor zijn.
Ja. Zullen we nog even een kort rondje formatie doen, want we gaan weer erg lang door nu. Wat natuurlijk de luisteraars vast heel, heel fijn vinden, hoop ik dan maar. Waar staan we?
Nou, volgende week denk ik dat je weer politici mag verwachten bij Herman Tjenk Willink. Deze week heeft hij eigenlijk een uitstapje binnen het Binnenhof, buiten het Binnenhof gemaakt. Door alle mensen uit te nodigen die, begreep ik, bedoeld waren om te vertellen wat nou de uitdagingen en de problemen van mensen in het land zijn. Waar we natuurlijk de weken daarvoor vooral politici zagen die aan het navelstaren was over dat ze niet met elkaar en elkaar niet vertrouwden en dat soort dingen. Dus hij wil, Cenk Willink wil eigenlijk weer terug naar wat zijn de uitdagingen en wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen om bijvoorbeeld macht en tegenmacht beter mogelijk te maken, dualisme te versterken, maar ook de grote uitdagingen die ons land treft, bijvoorbeeld de woningmarkt, et cetera. En daarvoor wilde hij die andere mensen horen. Dus Mariette Hamer van de SER en Kim Putters bijvoorbeeld. Er is ook een gesprek met de ministers van de sociaal-economische agenda. Ja. Er zat ook toevallig een Hoekstra bij, maar die zat daar dan niet als CDA-leider, maar als degene die de schatkist beheert. Om in kaart te krijgen van oké, als er straks een nieuw kabinet komt, wat zijn dan die uitdagingen? En hoe valt die nieuwe, waar toch veel Kamerleden behoefte aan hebben, nieuwe bestuurscultuur in Nederland daar in te passen? Dus meer naar, wat ik maar even gemakshalve, een boek van spelregels aan het opstellen is. Of een blad of een document van spelregels. Voordat je gaat zeggen, maar we willen 500 miljoen aan defensie besteden en 800 miljoen aan ziekenhuisbedden of zo.
Ja.
En dat proces gaat volgende week verder met de politieke partijen. Dus dan denk ik weer dat je zou ze best weer allemaal kunnen tegenkomen. Of een flink deel daarvan waarin Cenk Willink ook dat weer met hen zal bespreken. Ook een beetje voortlopend op wat hij dus deze week heeft gehoord van de experts, zullen we maar zeggen. En dan is het de bedoeling dat denk ik iets van een blauwdruk op levert van een soort balboekje van oké, dit is hoe we het willen gaan, hoe het ongeveer uit moet gaan zien. Nou ja, wie hebben we daarvoor nodig? Wie wil daaraan meewerken? Ik denk zo lang mogelijk opties open houden, zodat mensen niet gelijk zeggen, ik wil niet met die of ik wil niet met die.
Ja.
Want als je ze wel op één lijn hebt over dat je allebei of alle twee of alle drie of alle vier of alle vijf of alle acht vindt dat je iets aan die woningmarkt moet doen, dat het dan misschien een stuk minder relevant is. Of je dat dan met Rutte doet of niet.
Vanuit de onderwerpen, wat is het eigenlijk als je nu met terugwerkende kracht kijkt? Het is natuurlijk altijd makkelijk met de kennis van nu, maar wat is het falikant misgegaan?
Ja.
Ongelooflijk eigenlijk. Dat je nu ziet met Cenk Willink, dat de tactiek die hij toepast vanuit de rust, vanuit de onderwerpen, uiteindelijk bij de partijen terechtkomen.
Ja.
Was het bij de eerste keer met de verkenning met Joris Manlonge. Huppatee, met wie gaan we? Hoe gaan we het doen? Bij elkaar en door.
Ja. Nou, inderdaad. Dat hier zei van Joris, men zei gisteren had het kabinet er al moeten zitten of zo.
Ja, gaat dus niet.
Het is een hele andere benadering. Omdat Cenk Willink heeft natuurlijk zelf ook veel ervaring, maar ook wel zo zijn gedachten over hoe het staatsbestel eruit moet zien. Hè. Hij had de vorige keer natuurlijk daar ook allemaal over geadviseerd. En hij is toen niet heel erg veel mee gedaan. Wat ik een interessante vond, die ik achter de schermen hoorde, was ook dat er bijvoorbeeld naar bewindspersonen gekeken wordt. En dat als jij zit in een situatie van macht en tegenmacht, dat het klassieke idee is van kiezen welke partij welke post krijgt en dan zoeken ze dan een poppetje bij.
Ja.
En dan kan het zomaar gebeuren dat iemand die nog een beloning verdiende omdat hij toevallig vice-fractievoorzitter is geweest of heel erg goed was met de baas of ik kan me herinneren Ingrid van Engelshoven. Vind ik niet een hele erg goede minister, maar die is op die plek terechtgekomen. Omdat zij als een van de weinigen, toen het zo ontzettend slecht ging met D66, Alexander Pechtold heeft gesteund. Zij was toen voorzitter, hij was de partijleider. En zij die partij uit de nul zetelspeilingen uiteindelijk samen hebben opgetrokken naar 3, naar 10 enzovoorts. En vervolgens het kabinet niet. Dan werkt het in Den Haag zo. Dan wordt daar af en toe een beloning voor uitgedeeld. En wat ik begrijp is dat men nu ook nadenkt achter de schermen en verkent. En ik denk dat Cenk Willink daar ook nadrukkelijk naar kijkt. Van oké, als jij een macht en tegenmacht wil en je wil die Kamer een grotere invloed geven, dan heb je misschien ook bewindspersonen nodig die misschien veel meer verstand hebben van het onderwerp waar ze over gaan.
Ja.
Dan dat je een partijpoppetje daar
klinkt
neerzet.
Klinkt Baudet als muziek in de oren, denk ik. Hè? Met zijn zakenkabinet.
Met een zakenkabinet.
Want die was te laat binnen, was heel geestig, hè, bij Cenk Willink. En die zei, allemaal gedoe.
Ja.
En die kwam helemaal naar buiten. Nou, het is toch wel een interessante man. Dat vond ik. Ja, dat was erg geestig.
Maar dat vond ik ook wel een beetje aanmatigend toen. Want werd Cenk Willink wel echt neergezet als een soort fossiel. En dan moest hij toch wel, moest Baudet na afloop wel toegeven van, ik had hem hoger. Of ik schat hem nu hoog in. Ik bedoel, je hoeft geen vrienden met hem te zijn, maar een beetje respect kan ook wel.
Ook dat te laat komen ook. Hè? Dat vind ik echt. Sylvana was trouwens ook te laat. Ik snap niet hoe je te laat kan komen als leider van een partij bij een gesprek over de formatie.
Ja, ik begrijp dat Cenk Willink zelfs even het kamertje uit was gegeven om op de gang te kijken of iemand verdwaald was.
Maar dat kan toch niet, Wouter?
Nee, maar goed, dat is even een zijpad. Maar ik begrijp dat er dus ook wel heel nadrukkelijk gekeken wordt of je ook in die bewindspersonenselectie, of je dat op een andere manier kan, andere mensen kan neerzetten. Ja. Wellicht een zakenkabinet, wat jij zegt dat terecht, daar heb ik ook wel naar gevraagd. Wat moeten we daaraan denken? Nou, dat is een brug te ver. Ja. Daar hoeven we vooralsnog, begrijp ik, niet op te rekenen. Maar dat je wel even iets meer minder kijkt naar wie zit er op in de partijdraaimolen, wie is aan de beurt. Maar meer van wie heeft er echt verstand van en wie kan iets met de koe bij de horens vatten.
Het klinkt logisch.
Dat is maar en zie het nog maar eens gebeuren. Hè, want dit zijn mooie dromerijen, maar uiteindelijk... Ja. Ik weet niet of het allemaal zo mooi afloopt als het nu geschetst wordt. Maar dat is in ieder geval wat er achter de schermen nu plaatsvindt. En dan dat gaat dan nog een weekje door. En dan op 27 april moet het verslag af zijn. En de verwachting is nu dat er een...
Moet hij hard doorwerken.
Ja, de verwachting is dat er... Want dan is het reces, hè, want dat is de Koningsdag en zo. Dat de Kamer dan terug zal moeten komen van het reces om met Cenk Willink het debat aan te gaan over zijn verslag. En dan een nieuwe fase in met waarschijnlijk weer een nieuwe informateur. Krijgen. Hopelijk maar één. Ja. Over de veiligheid.
Ik dacht, dinsdag eindigt die concilie ook met een metafoor. Maar als je naar die formatie kijkt, dan is het eigenlijk alsof eerst het schip voortijdig de werf verliet om de oceaan naar een nieuw kabinet varen.
Maar ik denk tijdens, gelijk aan de Titanic.
Tijdens de varen, inderdaad, werd er nog even driftig getimmerd en open dat het goed komt. En met Cenk Willink moet het schip pas de werf verlaten op het moment dat het zeewaardig is. Hé, hey, hoe vind je die?
Ja, jij gaat varen dit weekend.
Nee, ik ga niet varen, nee. Wouter, dank je wel en tot de volgende.
Jop.